Beste luisteraar, je kunt zo gaan luisteren naar het derde deel uit onze vierdelige podcastserie Never Expect Power Always van Maite Vermeulen en mij, Jacco Prantl. Veel van de interviews die we laten horen zijn in het Engels en we hebben ervoor gekozen om deze interviews niet te vertalen, maar op plekken waar het moeilijker te verstaan is, vertelt Maite je de informatie die je nodig hebt om het verhaal toch goed te kunnen volgen. Als je het fijner vindt, staat er ook een volledig transcript op decorrespondent.nl/neppa. Daar kan je ook veel achtergrondinformatie vinden over de podcast met geweldige infographics van collega Luca van Diepen. Veel plezier!
De vorige keer in Never Expect Power Always.
Please don't touch anything. All right. The buttons look like I want to touch them. Don't touch
anything. We zagen hoe Nigerianen nooit van NEPA, zoals ze hun stroomvoorziening noemen, op aan kunnen.
NEPA are not really trying at all. They are not doing their work at all.
Maar hoe werkt een elektriciteitsnet eigenlijk?
So if it's red at this point, it's telling us it's in closed position.
And that's good.
Yeah, it's closed means it's on. And power is flowing through.
Ik leerde over de drie belangrijke schakels die moeten samenwerken om stroom uit mijn stopcontact te krijgen. Opwekking, transmissie en distributie. Ik nam jullie mee langs elke schakel van dit net om te zien waar het in Nigeria eigenlijk misgaat. Zo probeer ik dit land, waar ik 2 jaar gewoond heb, beter te begrijpen. En hopelijk iets meer te leren over wat vooruitgang van een land nu eigenlijk behelst. We zagen hoe er veel te weinig elektriciteit wordt opgewekt.
Nigeria is what, the 8th largest reserves in the world. We need to monetize the gas. The amount of flared gas that's happening, you know, the Niger Delta is ridiculous.
Hoe de transmissie van elektriciteit nog altijd in handen is van de overheid, die met gigantische verliezen blijft zitten.
Yeah, the losses are with the government.
En hoe de energieleveranciers, die hier discos worden genoemd, geen idee hebben hoeveel stroom hun klanten eigenlijk gebruiken. Laat staan dat ze betalen.
Today we sit in the 20-something percent.
That is so about a fifth of the electricity that people use, that you provide, is not being paid for.
In this network, it's not being paid for that we know, right?
In elke schakel van het Nigeriaanse net gaat dus van alles mis. Maar elke schakel heeft de andere ook nodig om haar problemen op te lossen.
Like in proverb, they say it takes 2 to tango. Mm-hmm. Okay, in power industry, it takes 4 to tango.
Maar waarom lukt dat samenwerken niet? In deze aflevering wil ik kijken naar de Nigeriaanse overheid, die ondanks de privatisering van het net in 2014 nog altijd een heel grote rol speelt. Waarom lukt het haar niet om NEPA vlot te trekken? En wil ze dat eigenlijk wel? Of zijn er misschien ook mensen die er baat bij hebben dat de stroom in het land niet werkt? Ik ben Maite Vermeulen en dit is aflevering 3 van Never Expect Power Always. Geef de maffia maar de schuld.
Test, 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 test. Goedemorgen. Nou, zoals jullie horen zit ik in de taxi nu. Ik ben op weg naar de Future Energy Nigeria Conference. Ik hoop dat ik daar wat meer antwoorden ga vinden. Volgens mij gaat het een plek zijn waar iedereen van uit de hele elektriciteitssector bij elkaar komt. Om te praten over wat er misgaat en om te praten over hoe dat beter moet. Als ik naar het programma kijk, dan voel ik me ontzettend incapabel. Ik heb geen idee waar het over gaat. Ik zie panels met titels als What will recapitalization achieve for the Nigerian power industry? How can discos utilize the provisions of the eligible customer declaration? Deze is ook mooi. From the perspective of the regulator, what has been the success of the meter asset provider regulation? Nou, ga zo maar door. Maar er zijn ontzettend veel mensen van overheid, van bedrijven, van investeerders, banken aanwezig. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan treffen.
Everybody, thank you so much for making it to Future Energy Nigeria. Honourable Minister, senators, ambassadors, governors, CEOs of utilities, state presidents, captains of industry, all protocols observed. Good morning, my name is, well, good afternoon. My name is Yelisa and I'm the program director for Future Energy Nigeria.
Ik zit in een soort balzaal in het chicste hotel van Lagos, Echo Hotel. Het is zo'n plek waar je, als je de brede marmeren trappen van de entree opklimt, eventjes overal ter wereld zou kunnen zijn. Singapore, Sydney, Madrid. De gangen zijn er ruim, glimmend. Er zijn goudkleurige balustrades die uitzicht geven op een tuin vol tropische bloemen, waar rond een zwembad mensen cocktails drinken op hemelbedden. De staf draagt bordeauxrode gilets over witte overhemden op vers geperste pantalons. Er is een rooftop bar, een nachtclub, een Aziatisch restaurant en een Irish pub. En er zijn de zalen, zoals die waarin ik nu zit, waar de crème de la crème van de Nigeriaanse elite kan samenkomen om het te hebben over de toekomst van elektriciteit in hun land. Ik zit hier al sinds 9 uur vanochtend, maar het is middag als het programma eindelijk begint. Op zich niks vreemds in Nigeria, want hoogwaardigheidsbekleders laten hier graag op zich wachten. Het is inmiddels 12:30 middags als de minister van Energie het podium beklimt. Dan verwacht je ook wat.
I therefore welcome everyone of you as active stakeholder within and outside Nigeria. And urge you to be frank in your deliberation for accelerated development of the greater.
Mompelend en haperend leest de minister zijn speech voor van een papiertje, zonder het publiek maar één keer aan te kijken. Hij gaapt nog net niet. Alles bij elkaar duurt de spreekbeurt minder dan 2,5 minuut. Ik krijg hier niet echt de indruk van een inspirerend leider. Maar goed, laat ik niet te snel oordelen. Er staat nog een heleboel op het programma en er lopen hier honderden mensen rond die mij misschien antwoord kunnen geven op mijn vraag. Waarom komt er zo vaak geen stroom uit mijn stopcontact? Ik schuif maar eens aan bij wat paneldiscussies. En ik hoor de ene na de andere gefrustreerde spreker.
The foundation in general of the sector is swampy or poor. And trying to build on swampy land or poor foundation just adds more issues to the sector.
Well, crying out loud, millions are wasted along the line.
The question we have to ask is, what is it that's attractive about our market that capital should come to it? Because if it were attractive, we wouldn't have to invite capital in.
Ik hoor sprekers die de boel proberen te lijmen.
So I would encourage all of the parties, the discos, the regulator and everyone, that we're all on the same side. We want to make this work and we want to make money doing it.
I want to encourage us as Nigerians to make it possible for us to make Nigeria to work.
Soms staan de discussies zo bol van het jargon dat ik nauwelijks weet waar we het over hebben. Ik bedoel, neem deze spreker.
How do you recover your investment? It is very easy. The regulatory requirement is the regulatory asset base by the WACC plus the depreciation plus the OPEX plus the pass-through cost of TCM and generation, no more, no less. So it's a very easy formula.
Ja, ja, heel simpel inderdaad. Als je wil weten wat de revenue requirement is, doe je gewoon de regulatory asset van de WAP plus de afschrijving van de OPEX en natuurlijk de pass-through costs van TCN en Generation. Right. Maar wat me na 2 dagen op de conferentie vooral begint op te vallen, is hoe iedereen elkaar de schuld geeft. Nou, ik loop hier nu 2 dagen rond op de Future Energy Conference Nigeria. En wat me eigenlijk het meest opvalt is dat het zo'n vingerwijzen is. Elke speler in de sector wijst eigenlijk naar de ander om te zeggen, nee, maar dat is daar, daar gaat het mis, bij die ander. Maar ondertussen kunnen ze allemaal niet zonder elkaar. Dus een soort gedwongen huwelijk wat totaal uit de hand is gelopen in een chaos, waarin het ook niet meer duidelijk is wat er nou als eerste moet gebeuren, omdat er op alle vlakken dingen moeten gebeuren. De discos bijvoorbeeld, de energieleveranciers, krijgen er volop van langs van de opwekkers en de transmissiemensen.
The discos threatened with force majeure, different litigation, and I was like, come, are you guys really ready for business.
CTC just encourages the discos to be more lazy.
I also tell the distribution companies that it is the fire you started that's engulfed you now.
I am appealing to the discos if you're here. And if they are not here, whoever is their friend, please speak to the discos because the market can no longer wait for them.
En de disco's op hun beurt proberen zich weer te verdedigen door de schuld terug te schuiven.
I wouldn't want to live here without setting one record straight. It is not all negative for the discos.
In het Engels hebben ze hier een mooi woord voor: de blame game. Als het niet zou gaan om de economische vooruitgang van miljoenen mensen, zou het hilarisch zijn. Een soort klucht. Zo gebrand is iedereen om zijn eigen gelijk te halen. Om te laten zien dat het probleem niet in hun deel van het net zit. Waar gaat dit over, vraag ik me af. Ik besluit de mensen op deze conferentie te vragen naar dit constante gelijk halen. Herkennen zij het vingerwijzen dat ik zie in hun sector?
I'll say yes, there have been many disagreements among market players.
There's a lot of back and forth and finger pointing.
Maybe people call that finger pointing, but we need to expose it to the public so that people can now debate it.
So usually that is a globally proven methodology.
Finger pointing?
Yes, of which Mr. Donald Trump is one of the great ones. He's really great at it. And you see that it works.
So this is where the status quo, no one is happy. Everybody is blaming to each other, trying to survive in an environment which is very, very complicated.
Eigenlijk ontkent niemand die ik spreek dat er veel naar elkaar gewezen wordt. Maar waarom gebeurt dat dan steeds? Het lijkt me namelijk niet echt een constructieve houding. Er zijn tig onderzoeken die laten zien dat mensen en organisaties die anderen de schuld geven, minder leren en slechter presteren ten opzichte van mensen die gewoon verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten. Waarom wordt er hier niet gewoon samengewerkt? Daarop heeft Dr. Joy Ogaji een interessant antwoord.
Dr. Joy Ogaji, the executive secretary of the Association of Power Generation Companies, Nigeria.
And from what it seems like I just heard on the panel is that there's often a lot of finger pointing in the Nigerian power sector about who's doing it wrong and what is your view on what's going wrong in this sector?
So I think if there's a lot of finger pointing, I was telling somebody jokingly that if the classmates are now finger pointing and fighting each other, that means the class monitor is outside. Because if the monitor is in, it will make sure that there is order. There is orderliness in the class. So I think we call on our class monitors to come back to the class and put the class in order.
And who is that in this case?
In this case, we have the regulatory and the policy heads.
And that's on the government side?
Yes. The regulator is NEC, the policy is the Ministry of Power.
De overheid, zegt Ogaji, moet haar rol gaan pakken. Moet leiderschap gaan tonen om de sector vlot te trekken. En met dat vingerwijzen zijn alle organisaties het dan wel met elkaar eens. De overheid hield na de privatisering nog belangrijke functies in handen, maar laat het daar nu echt afweten. Specifiek komt de meeste kritiek op het overheidsorgaan NERC, de Nigerian Energy Regulatory Commission. We hadden het er in de vorige aflevering al even over. Dit is het overheidsorgaan dat de prijs van de energie vaststelt. En de kritiek die eigenlijk iedereen deelt, komt hierop neer. De NERC houdt de prijs voor elektriciteit veel en veel te laag. Dat doen ze naar eigen zeggen om energie betaalbaar te houden voor de burger. Maar het tarief dat gevraagd mag worden, is niet genoeg om de kosten van energieopwekking en transport te dekken. En dus zitten de bedrijven in de energiesector al sinds de privatisering zonder een cent winst. En willen ze niets liever dan een cost-reflective tariff. Misschien wel de meest gehoorde term op deze conferentie.
First of all, we have to provide a cost-reflective tariff.
The discos are saying, hey, we need a cost-reflective tariff.
There's no way the power sector can be sustainable if we don't have cost-reflective tariff.
Come up with your cost-reflective tariff. Let every direct person pay his bill.
Number one, there has to be a more cost-reflective tariff. I mean, if you think about what we pay for power in Nigeria compared to even our neighboring West African countries, we're clearly subsidized.
Dat klopt. In Nigeria betaal je minder voor je stroom dan in andere West-Afrikaanse landen. Omgerekend kost elektriciteit je in Nigeria rond de 7 eurocent per kilowattuur. In Nederland is dat ongeveer 22 eurocent. Maar relevanter is het natuurlijk om Nigeria te vergelijken met omliggende landen. In Ivoorkust is het bijvoorbeeld 15 cent. In Senegal 20 cent. In Liberia 32 cent. In elk grafiekje dat ik vind van stroomprijzen in de regio bungelt Nigeria onderaan. Dat is natuurlijk fijn voor de gemiddelde Nigeriaan die toch al moeite heeft om rond te komen. Behalve dat de bedrijven die de sector runnen geen cent overhouden om het net te verbeteren. Want nog een grafiekje waarin Nigeria standaard onderaan bungelt ten opzichte van de rest van de regio. De betrouwbaarheid van het net. Volgens data die het Nigeriaanse net zelf rapporteert, is er per klant gemiddeld 742 uur stroomuitval per jaar. Dat is zo'n beetje een hele maand. De Wereldbank berekende dat het om nog veel meer uitval gaat. Zo'n 4600 uur per jaar. Oftewel, meer dan 6 maanden. Daarmee staat Nigeria strak onderaan voor heel Afrika. Op plaats 2 staat buurland Niger met gemiddeld 1400 uur uitval per jaar. Dat is dus een derde van de uitval waar Nigerianen mee te maken hebben. Moet dat tarief dan niet gewoon omhoog?
Okay, my name is Dr. Mahmoud Suleiman. I'm the head strategy and business excellence of Kaduna Electricity Distribution Company.
Dit is Dr. Mahmoud, een hoge pief bij een van de 11 disco's, de energieleveranciers in Nigeria. Een privaat bedrijf dus. Hij legt me uit hoe het precies zit met het tarief dat hij mag vragen aan zijn klanten. Dat tarief is vastgesteld door de NERC in 2015, vlak na de privatisering.
So that means the regulator says you can't charge more for electricity.
Yes, yes. So what we've been charging is a regulated price. You know, they fix and it doesn't get reviewed. For instance, the tariff we're charging our customers today is a tariff that was set in 2015 when the dollar was just around 197 naira to a US dollar.
Met de huidige wisselkoers krijg je nog veel minder dollars voor je naira. Inmiddels is het zo'n 380 naira per dollar. Dat is dus niet bepaald gunstig voor investeerders.
So how do you go to Europe and convince an investor to come in and bring his capital when he knows that clearly you cannot recover? Even though the difference ought to be computed by NERC, and then every 6 months they need to release a minor review.
So every 6 months they should set a new updated price, basically?
Yes, just to adjust the macroeconomic indicators every 6 months. But since 2015, they've not implemented a minor review up until just a couple
Why
of
not?
Weeks back. I think they are more concerned about the impact it would have on end user tariffs. And it was a period that the country was going in recession. The oil price at that time fell, and that has an effect on the exchange rate. It shoot up. If they were to implement, it will more than double the tariff, the end-user tariff. And it's difficult for them, you know. But
they were scared people would get angry at
yes,
the government.
Of course, of course, of course.
Ik merk dat mijn mond open hangt tijdens dit gesprek. De overheid zou de elektriciteitsprijzen dus elk half jaar moeten herzien. Maar dat is sinds 2015 niet gebeurd. En dus zijn ze ontzettend laag gebleven, waardoor een bedrijf als dat van Dr. Mahmoud sinds de privatisering nog geen winst heeft gemaakt. Het lijkt me tijd om eens aan te kloppen bij de NERC, dat overheidsorgaan. En, jawel, ook zij lopen rond op de conferentie.
Can you say test once?
I am Abba Ibrahim Terap, the Principal Manager, Tariffs and Rates with the Nigerian Electricity Regulatory Commission.
That's a long title.
Yeah.
What does the Regulatory Commission do?
Well, the Regulatory Commission is the agency of government responsible for coordinating and approving standards and also licensing customer operators in the electricity industry in Nigeria to generate, transmit and distribute electricity to customers.
And your specific role is in tariffs?
Yes, my specific role is in tariffs and rates.
I've heard a lot of people at this conference today who are not happy with the tariffs.
Yeah, I mean, depending on who you ask. If you ask the customers, I'm not sure they're still not happy with the tariff. They still feel, or they're paying for electricity that maybe they're not getting. Then from the investor's perspective, yes, they might not be happy with the tariff, but if they understand the framework, the regulations we have in place are already taken care of.
Meneer Terap is duidelijk een media-getrainde ambtenaar. Hier staat iemand die je zo eloquent kan platlullen met jargon dat je voor niet meer van achter kunt onderscheiden. Ongeveer elke derde zin begint hij met I wouldn't call it of I wouldn't say, om vervolgens een wollig verhaal op te hangen over hoe de NERC op basis van indicatoren, provisies en reguleringen wel degelijk bezig is om een beter tarief vast te stellen.
So do you think if you increase tariffs that people will not be willing or able to pay?
I wouldn't say people will not be willing to pay because customers are willing to pay for services that are available. So tariff increase is a, I wouldn't want to call it a tariff increase, it's a tariff review that we have, process that we have.
Na een tijdje geeft hij dan toch wel toe dat er inderdaad iets zou moeten veranderen aan het tarief. Natuurlijk wel nadat hij eerst nog even heeft gezegd, I wouldn't say.
I wouldn't say there is an intervention from government. Of course, going forward, tariff needs to reach cost reflectivity.
And what I've seen here on this conference today is a lot of finger pointing, and the fingers are also often pointed at the regulator. What do you say to that?
Yeah, I mean, the regulator's job is not to appease everyone. So it's an indication that we are doing our best and not everyone is happy with our services simply because there are various interests that we are trying to manage. You have the investor interest, he wants the highest returns possible, and then also you have the customer's interest who want to pay for services that are available and affordable. And of course, you can't make everyone to be pleased fully, but at least we'll make our best effort to make everyone slightly to be happy.
Good luck with that.
All right, thank you.
Thank you very much.
All right, you're welcome.
You have a hell of a job.
Meneer Terap geeft me niets. Het antwoord op de vraag waarom er niet gewoon elk half jaar een nieuw tarief wordt vastgesteld raakt bedolven onder dikke lagen wollig taalgebruik. Maanden na de conferentie, in september, lees ik in de krant dat de NERC dan toch eindelijk de tarieven verhoogd heeft. Ook met dat nieuwe tarief heeft Nigeria overigens nog steeds de laagste stroomprijs van de regio. En zou de volgende herziening weer 5 jaar op zich laten wachten? Ik blijf zitten met die vraag. Hoe kan het dat er zo weinig beweging in zit? Hoe kan het dat de overheid haar rol zo structureel ontloopt, terwijl ze er zelf alleen maar slechter van wordt? Want het geld dat in de sector ontbreekt om kiet te spelen, moet de overheid bijleggen. Dit zegt een ambtenaar op de conferentie daarover.
Because government still pays a lot of subsidy on electricity. Almost 1.2 trillion has been paid over the last 3 years to keep the plants fired.
Dat is wel even een getal om bij stil te staan. De overheid stopte in 3 jaar tijd omgerekend 2,5 miljard euro aan subsidie in een zogenaamd geprivatiseerde sector.
Because once the plants go off and there is no light, that's chaos, right? No president or no political party wants that.
Als ik zie hoe iedereen naar elkaar wijst, denk ik steeds maar één ding. Er is hier een leider nodig. Dan wel de markt, dan wel de overheid. Maar nu is het in Nigeria net niks. Geen echte marktwerking en een afwezige overheid. Ik vang hier en daar wel een paar redenen op waarom het de overheid niet lukt om stappen te zetten. Bijvoorbeeld, het tarief omhoog gooien zou de overheid slecht uitkomen omdat ministeries, overheidskantoren en legerbasissen zelf enorme openstaande rekeningen hebben bij hun energieleveranciers. Volgens de DISCO's in de orde van 76,41 miljard naira, oftewel 150 miljoen euro. Op de conferentie zie ik ook Helen Brumé weer, de bankier die je misschien nog kent uit aflevering 2. Ze legt uit hoe het zit met die onbetaalde rekeningen van de overheid.
The government is the biggest offender, and not because they can't pay, but because they're still operating under the mindset of when these entities were government-owned. Because when they were government-owned, it's one government entity to another. So they would just apply some kind of right of set-off and nobody's wiser and everybody goes home happy. It's sad that this is 6 years after and people are still operating under that mindset. And when you're supplying power to some very, very sensitive organizations like the defense, like the Nigerian army, it's very difficult to cut them off. But I think discos need to protect their investment, right? I think people need to take on that bold step. If you don't pay your bill, then you get cut off. And I've seen some discos actually do it, right? There was a time a disco disconnected the Ministry of Defense. They got a lecture from the government for doing that, but I think it sent them the right signal. And they actually started paying.
Maar misschien zoek ik mijn antwoorden nu nog veel te direct bij de overheid. Want speelt hier niet nog iets heel anders in achterkamertjes? Dat kennen we ook in Europa maar al te goed als het om beleidshervormingen gaat. Iets met machtige lobbygroepen? Want vraag je gewone Nigerianen waarom NEPA nog altijd niet beter wordt, dan hoor je vaak hetzelfde antwoord. Dat is de schuld van de generatormafia.
The generator mafia is blocking the power.
So-called generator mafia will survive.
Yeah, the generator mafia. We've been told that it's the generator guys, the guys that sell generators. We've been told that it's guys that sell fuel. We've been told all kinds of things.
There are a lot of people that are making millions of dollars in that industry. You know, all those generators, there's a fuel they use and there's a mafia that is handling that part of it. It's only natural that they wouldn't want to go out of business.
Bossy, bossy, godfather, man a OG, man a half humble, man a bossy, fling a rag a rhythm like it's all free.
Generators, je hoort het al in aflevering 1, zijn de oplossing die veel mensen gebruiken voor het falende net. Ik ook. Als ik van de conferentie thuis kom en nog wat wil werken op mijn lege laptop, tref ik helaas een huis zonder stroom. Geen NEPA. En dus zet ik de stoppen om en ga ik de binnenplaats op om mijn generator aan te gieren. Benzine erin, elektriciteit eruit. Als dat ding het doet tenminste.
Hi. Richard, can you help me please? I want to switch on the gen.
Okay.
But it's not going. Thank you. What are you eating? This is my recorder. I was recording my for my work. I was recording for my work. You want to say something? No, it's not music. It's recording your voice. Let's see if the generator works.
It's gone.
Met een beetje hulp van de familie die op onze binnenplaats een winkeltje heeft, is de generator dus de oplossing voor mijn elektriciteitsprobleem. Wel een extreem dure en vervuilende oplossing, maar toch. Ik heb een beetje stroom. Maar het zou zomaar kunnen dat generatoren tegelijk de oorzaak van mijn problemen zijn. Want de generatorindustrie is in Nigeria gigantisch. Nigeria is de grootste importeur van generators ter wereld. Er staan in het land tussen de 22 en 60 miljoen generators in achtertuinen, waar Nigerianen jaarlijks zo'n 14 miljard dollar aan uitgeven om er stroom mee op te wekken. En ze wekken er veel meer stroom mee op dan ze van het net krijgen. Weet je nog dat zo'n 4 gigawatt elektriciteit de Nigeriaanse consument bereikt via het net? Generators in het land wekken jaarlijks tenminste 14 gigawatt op. Bijna 4 keer zoveel. Een generatormafia klinkt natuurlijk spannend. En er zijn veel verhalen over criminele bendes die betrokken zijn bij de import en verkoop van generators. Maar de kern van dit verhaal zit hem in dit simpele feit. Er zijn ook mensen die profiteren van de slechte stroom. Misschien willen hoge ambtenaren in Nigeria wel niets doen om de stroom te verbeteren, omdat ze keihard gelobbyd worden door de generatorindustrie. Maar wie zijn die mensen dan, die geld verdienen aan een kreupel systeem?
What's your name?
My name is Haggai.
Haggai.
Yes.
Haggai, very nice to meet you.
Een paar dagen na de conferentie loop ik mee met Haggai. Hij werkt al bijna 15 jaar als reparateur van generators.
And we have a lot of companies that we maintain their generators. Because we also sell generators.
Okay. Because everybody needs a generator in Nigeria, do
you? Yes. We will give the person a good price. Okay.
We staan op het winderige terrein van een kantoorgebouw. Binnen zitten de medewerkers nu zonder internet. En, een beetje jammer met 40 graden, zonder airco. Want de generator is er vanochtend mee opgehouden. En dus snelt Haggai ze te hulp. Achter op een motortaxi hobbelt hij de parkeerplaats op. Een grote tas gereedschap op zijn schoot.
So what seems to be the issue?
Now we have fixed. This is the gas filter.
Mm-hmm.
We have removed the element, the old one.
Okay.
Now we have refixed the new one. So this is the gas filter. As you can see, I'm tightening it. Okay?
Mm-hmm.
Okay. It's, we are trying to evacuate the oil.
Ah, oh, okay. Oh my God. Ooh, that's a lot.
Yeah. So when you open this mess. Up, the oil will be coming out. Okay, as you can see. This is the condemned oil, the old oil. Mm. Yeah. So we are trying to evacuate it now and put a new one.
Zouden we Haggai eigenlijk een generatormafioso moeten noemen? Je kunt zo'n man met zijn eeltige beoliede handen natuurlijk weinig kwalijk nemen. Maar hij is wel in dienst bij een van de grootste generatorbedrijven van Nigeria. En hij verdient zijn brood aan het falen van NEPA. Nooit komt hij werk tekort.
Can you make a good living in Nigeria with fixing generator?
Yes, because we don't have a power, steady power supply in Nigeria. Yeah. Yeah. So before you do it, without having problem, you must have a standby generator. Mm.
How many do you do each day?
Most times I do like 3 or 4 companies before it gets dark, before I go to house.
And it's always big generators like this?
Yeah. Some are bigger than this. Some are also smaller.
Are your customers always in a hurry like this?
Most of them.
It's
okay, especially people that have only one generator.
Na een klein uur is het dan toch zover. De generator doet het weer. En Haggai kan weer verder. Op naar de volgende. En de volgende. En de volgende. Herinneren jullie je Brian Min nog uit aflevering 1? Die professor die met zijn onderzoek naar satellietbeelden in kaart bracht hoe elektriciteit en ontwikkeling samenhangen. Generators, stelt hij, zijn niet alleen een probleem omdat de bedrijfslobby verandering in de weg zit. Maar ook omdat het in een olierijk land als Nigeria een stuk makkelijker is voor de overheid om te zorgen dat iedereen goedkoop aan diesel en benzine kan komen, dan om te zorgen dat de hele elektriciteitssector gefixt wordt.
It is a really important issue that there are vested interests in place who benefit from the current state of affairs. Many people have now turned to generators to provide backup power when the grid is not working. And so Nigeria, I think, is an example of a country where, given the abundance of oil resources in that country, the government's worked really hard to keep prices low on diesel and gasoline. That's actually an easier thing to do than to fix the entire power sector. In the meantime, there are probably a lot of people benefiting from the fact that people continue to rely on diesel and fuel. And so I think it just makes it a lot harder to get to a different equilibrium than the one in which Nigeria is in now, because in some ways, the entire power sector has adapted to the current situation in a way that change is going to be difficult.
Die term generatormafia staat zo denk ik voor veel meer dan alleen een lobby. Het staat voor het gevoel dat de elite vooral haar eigen zaakjes zo gemakkelijk mogelijk wil maken. Voor de discrepantie tussen de hoeveelheid geld in dit land en het gebrek aan vooruitgang. En voor het feit dat de mensen die wel aan de knoppen zitten zo'n goed leven voor zichzelf hebben ingericht dat het eigenlijk niet meer zo belangrijk voor ze is om aan moeilijke hervormingen te beginnen. Het doet me een beetje denken aan klimaatverandering. Rijke mensen voelen de klappen daarvan het minst, omdat ze de effecten van een warmere aarde met goede huizen, dijken en airco's draaglijk kunnen maken. En dus blijven zij gewoon vervuilen. Terwijl de arme mensen in ondergelopen huizen of op verwoestijnde boerderijen met gebakken peren zitten. De enclave-theorie wordt dat ook wel genoemd. Wie in Nigeria genoeg geld heeft, bouwt voor zichzelf een enclave waarbinnen alles wel werkt. Waar water niet uit een leiding, maar uit je eigen waterput komt. Waar veiligheid niet van de politie, maar van je eigen muren, honden en beveiligers komt. Waar het onderwijs voor je kinderen niet door de staat, maar door buitenlandse privédocenten wordt gegeven. En waar stroom niet van het net komt, maar 24 uur per dag door een generator wordt geleverd. In de huizen van rijke Nigerianen zie je bioscopen, indoor zwembaden en sauna's. Ja, echt. In de tropen een sauna. Want ja, van die airco kan je toch best koud krijgen. Als de mensen aan de knoppen zelf een leven hebben dat zo vlekkeloos verloopt, wat is dan hun drijfveer om iets te veranderen? En onderaan de samenleving, daar gaan mensen niet zitten wachten op die mannen in hun sauna's. In plaats van energie te verspillen aan de overheid, die toch al hun hele leven dingen belooft waar niks van terechtkomt, lossen Nigerianen de problemen zelf wel op. Ze overleven ondanks, in plaats van dankzij de overheid. In aflevering 1 hoorde je ondernemers Jeremiah Shalangwa en Oye Anetor daar al even over praten.
We Nigerians, we have a blessing and a curse. The blessing is we don't wait for government to get things done for us. We don't see governance as service, we see it as some place, some people get a job and just once their time is over, someone else comes in and does his own job. So we more or less ignore government and decide to do things by ourselves. So it's the blessing of, yes, we try to survive, evolve beyond our problems. But the downside to that is it affects the general growth as a nation.
Ik ben het helemaal met Oye eens. Dit is een zegen en een vloek. Het is een zegen om zo zelfvoorzienend, ondernemend en veerkrachtig te zijn als veel Nigerianen. Maar tegelijk, omdat ze zo zelfvoorzienend zijn, ontslaan ze de overheid van enige plicht, van enige druk om iets te veranderen.
If we begin to not see it as our responsibility to provide electricity and infrastructure, then we begin to hold the government accountable.
Yeah.
Then they begin sit up and then things will begin to change.
But in a way that would require people to suffer first.
Yeah, and we rather suffer gradually. I don't know if there's anything that way. And let me fix the pain a little bit. If I get a generator, all it does is make some noise and some smoke. But yeah, the light works.
Yeah.
So we rather suffer gradually than actually say, no, I shouldn't have a generator. This electricity should work. And I'm going to make sure we stay in the dark for a month if we have to.
Ik heb me vaak afgevraagd waarom Nigerianen niet in opstand komen tegen de slechte stroom. En Oye geeft hier een antwoord. Ze zijn al lang druk met iets anders. Met hun lijden een beetje minder maken. Ze hebben echt geen tijd om zich nog druk te maken om de regering. We are used to it, is een gevederde uitspraak in Nigeria. Professor Brian Min vertelde me dat je ook niet moet onderschatten hoe groot het verschil is tussen een acute elektriciteitscrisis en wat er in Nigeria gebeurt. Een levenslange crisis.
In some countries, like Ghana, when the lights started going off, it created a shock in the economy and in the minds of many citizens. that something was going terribly wrong. I think in some other countries, maybe Nigeria as well, in which the power crisis has been drawn out, and for recent memory or perhaps entire lifetimes of memories, people feel like it's always been like this. It's harder then to create kind of a crisis mentality that galvanizes enough people to mobilize around a particular power crisis, because it's basically been a crisis they've been living with their entire lives.
Het lijkt een soort berusting, maar misschien ook puur realisme. Gooi daar een flinke dosis humor bovenop en wie weet kun je dan overleven in een land waar je altijd je eigen boontjes moet doppen. Toen vorig jaar de hashtag 10-year challenge trending was op sociale media, mensen posten naast elkaar twee foto's van zichzelf of hun huis of hun kinderen, nu en 10 jaar geleden, was een veelgedeelde post in Nigeria twee zwarte foto's naast elkaar. Met het bijschrift NEPA, hashtag 10-year challenge. Ik heb hier eigenlijk alleen maar bewondering voor. Maar tegelijk maakt het me een beetje verdrietig. Die diepe overtuiging dat je niets hoeft te verwachten van je eigen regering. Dat totale gebrek aan vertrouwen dat het beter gaat worden. En de vraag is natuurlijk ook, is dat wel zo? Want in de schaduw van Nigeria's kapotte hoogspanningsmasten is misschien wel een revolutie gaande. Een groene revolutie. Daarover hoor je in de vierde en laatste aflevering van Never Expect Power Always.
Oké, er gebeurt net het allergrappigste wat ik ooit heb gezien op een Future Energy Conference. De energie viel uit. Iedereen in het donker. Uiteraard, zoals je hoort, gaat iedereen gewoon door. Want dat is zo hier in Nigeria.
Never Expect Power Always is een productie van De Correspondent, gemaakt door Jacco Prantl en mij, Maite Vermeulen. Eindredactie, HP van Stijn Kallevels en Anna Vossers. Redactie Lynn Berger, Valentijn de Hing en Sanne Blauw. Factcheck Riffy Bol. Vormgeving Luca van Diepen. Development Helene Emanuel. Meer verdieping over dit onderwerp kun je vinden op decorrespondent.nl/nepa. En heb je met plezier geluisterd, maar ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan, want alleen met jouw steun kunnen we verhalen als deze blijven maken. Voor slechts €7 in de maand ben je al lid. Ga naar decorrespondent.nl/wordlid. Dankjewel en tot volgende week weer.